Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn negende zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Clemens Blacchiere. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, ja, lieve mensen. Hallo mensen thuis, je kijkt naar Gitaarman aan de podcast. Dit is seizoen nummer 2, aflevering 1. En het is even compleet anders dan dat je van me gewend bent. Want normaal gesproken nam ik het op bij de gast thuis. Maar vanaf vandaag doen we het anders. We doen het gewoon live. Want waarom ook niet? Door die hele coronacrisis ben ik toch gewend om te gaan livestreamen. Dat ben ik hier gaan doen in mijn studiootje. En ik had die spullen staan. Ik dacht, waarom gaan we dan niet ook gewoon livestreamen met Gitaarman aan de podcast? En dan kan je er ook gewoon bij zijn. Kan je vragen stellen. Is volgens mij hartstikke leuk. Even kijken, ik vind het wel een beetje spannend moet ik zeggen hoor. Want er blijkt dan weer allemaal toch te veel techniek bij te komen kijken. Dus bear with me als het misgaat. Cut me some slack. Dit is mijn snuffelstage, zeg ik altijd. Even kijken, nog even wat huishoudelijkheden. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je alsjeblieft op de podcast. Dat is fijn. Dat kan je doen in je favoriete podcast app. Kan zijn Spotify, kan zijn Apple Podcasts. Alles. Wat ook te gek is, als je dus op diezelfde Apple Podcast een recensie achterlaat. Dat helpt gewoon onwijs om die podcast beter te laten vinden. En we hebben sinds vandaag ook merchandise. Ja, zeker. Ik laat zo wel even zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nee, dat kan ik nu wel even laten zien trouwens. Dan moet je naar deze gaan. Naar bit.ly/gitmanshop. En dan zie je daar echt allemaal hele toffe dingen. Ik heb onder andere ik kan het ook wel even laten zien, joh. Kan mij het ook schelen. Hier zo. Shop uitleg. Even zien. Zo. Ja, hier. Kijk. Dit allemaal. Gitaarman een mok. Gitaarman een hoodie. Een gitaarman nutje romper. Voor kleine kinderen. Waarom ook niet? Ja, toch. Maar ook een gitaarvrouwtje. Dat is dan in het roze. Gitaarvrouwtje. Ja, dat is toch geinig. Hè? Zo blijven we bezig. Zo kom jij ook nog een beetje van je geld af. Geen enkel probleem. Even zien. Wat hebben we verder nog allemaal? Het is gewoon tijd om onze gasten bij te gaan halen, jongens. Want ik kan lullen. Lullen is lullen. Maar het gaat uiteindelijk om die gitaar. Eens even zien, hoor. Of die er is. Dames en heren, je zou hem kunnen kennen van tv. Want daar is die heel, maar dan ook heel vaak op te zien. Niet in de hoofdrol, maar als een wingman. Als een van de top sessiegitaristen van Nederland. Hij speelt in de Soundwise Band van Fluitsman van Tijn. Maar ook bij Borsato, Claudia de Breij. En hij speelt op platen van onder andere Crystal, O'Gene, Wolf. En natuurlijk die laatste vlammende hitsingle van Ed Struilaert zelf. Dames en heren, mag ik een keihard applaus vanuit je eigen woonkamer voor Clemens Blacchiere. Oeh, ja! Zo. En daar zou je hem hebben.
Kijk eens.
Live vanuit, waar vandaan zend je uit?
In het prachtige dorp Zevenhuizen.
Het prachtige dorp Zevenhuizen. Ja, dat is prachtig, hè? Zijn het echt maar zeven huizen? Heb je een van die zeven huizen of is dat
Wij hebben nummer 2.
Ja. Nummer 2 inderdaad. Ja. Ah, te gek. Hey, maar super dat je te gast wil zijn, Clemens. Ik hoop dat het geluid allemaal een beetje lekker dankjewel. Binnenkomt. Even kijken. Jens die zegt, want je kan dus ook reageren. Jens die zegt, het geluid loopt iets achter op de video. Ja, dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Hier, kijk. Jens die zegt dat. Hoi Ed, de audio loopt achter op de video. Ja, sorry. Daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Dat heeft te maken met een stukje techniek op de werkvloer. niks aan te doen. Even kijken. Maar dat is wel tof. Als je inderdaad wat wil vertellen of wat te melden hebt, dan kan je dat melden via de chat. Dat komt hier binnen in het berichtencentrum. En daar vandaan kunnen we jullie vragen beantwoorden. En als je een super chat doet, dan wordt jouw vraag met voorrang behandeld. Hoe leuk is dat? Dat is toch gaaf?
Dat is heel leuk.
Ja, toch? Oké, Clemens, laten we gewoon lekker gaan lullen over gitaar. Jij bent ook, ben je geboren en getogen in Zevenhuizen?
Nee, dat niet. Ik ben wel geboren Rotterdammer.
Rotterdam.
En toen al best snel naar Capelle aan de IJssel verhuisd. En daar heb ik heel lang gewoond. En nu, ik hoor weer in Rotterdam gewoond. En nu woon ik in Zevenhuizen.
Oké. Okay, echt centrum Rotterdam of een beetje outskirts? Nee,
Ontzettend outskirts. Gewoon meer aan de buitenkant kon niet. Want ik vind rust leuk en fijn. En ik woon graag ergens waar het rustig is. Dus ik heb nooit zo in het centrum willen wonen en ook dus niet gewoond.
Nee, precies. En hoe oud was je toen je met de gitaar in aanraking kwam?
Ja, daar heb ik natuurlijk even in aanloop naar deze podcast heb ik er even goed over nagedacht. En dat was toen ik 15 was. En dat kwam een beetje voort uit de hele de TMF-periode.
Ja.
En vanuit huis was er niet zoveel popmuziek op die manier. Want mijn ouders die zitten meer soort. Mijn vader is ook muzikus, maar dan klassiek.
Ja.
En op een gegeven moment, gewoon die leeftijd. Je had TMF en MTV en zo. Dus daar kwamen al die toen een beetje gitaarmuziek nog in de hitlijsten stond.
Mooie tijd.
Dat was onwijs leuk.
Nou, ja, toch?
Nu ook alweer, maar. Daar kwam ik toen een beetje op die manier, denk ik. En ik had, in die tijd had ik ook een buurjongen die had me, volgens mij dat kwam een beetje vanuit een soort, ik vond skateboarden wel leuk, ook rond die tijd. En de buurjongen die had me volgens mij iets van de Offspring laten horen en dat vond ik ook heel gaaf. En ook in die tijd had mijn broer, die liet mij volgens mij van Metallica, soort Master of Puppets, liet hij mij horen. Ja. En dat vond ik ook heel indrukwekkend. Dus ik denk dat op die manier kwam ik een beetje bij een soort gitaarmuziek. Waarvan ik dacht, zo, dit vind ik wel wat of zo. En in die tijd ben ik dat dan, dacht ik, ga dat ook doen.
Master of Puppets. Nou, toevallig heb ik hem hier klaarstaan.
Ach, dat is leuk.
Even een klein stukje luisteren. En kijken. En jij wilde per se deze versie horen, de S&M versie.
Ja.
Waar stond S&M ook weer voor?
A Symphony en Metallica.
Ah,
Symphony zijnde het orkest.
Ja, precies. Ik dacht zelf eerst nog even strings en metal. Maar
dat vind ik ook een mooie.
Had gekund.
Ja.
Ja, dit is wel vet. En was jij meer fan van Kirk Hammett? Of,
Ja, ik denk het wel toen, maar... achteraf ook soort, vind ik James Hetfield ook waanzinnig. En ben ik dit weer een beetje gaan kijken en luisteren. En dacht ik nog steeds, ik vind het nog steeds echt heel vet. Gewoon zo'n wall of sound.
Ja, dat is het wel. Het is wel knap, hè, want zij zijn echt maar gewoon met z'n, wat is het?
Het bandje zelf, we zijn met z'n vieren.
Ja, met z'n vieren inderdaad. Ik zat even te tellen inderdaad. Bas, twee gitaren, drums.
Ja.
En het is ook wel echt, ik zat dit met de koptelefoon om te luisteren vanmiddag.
Ja.
En wat mij opviel was wel echt gitaren links en rechts gepand, weet je wel. Echt gewoon
heavy, ja.
Het is wel echt heel erg classic en dat maakt het volgens mij ook zo sterk. Juist.
Ja, ik denk het wel. En het is natuurlijk altijd smaak en er zijn ook genoeg mensen die het helemaal ruk vinden. En, ja. Maar ik vind het nog steeds, ik zag ook laatst voor mijn filmpje dat ze dat een paar jaar terug dan bij een Amerikaanse radio DJ, ik ben zijn naam even kwijt. Maar dan speelden ze het gewoon daar in de studio met z'n viertjes. En dan is het nog steeds dit. En dan, sommige mensen vinden het gammel. En ik vind het toch vet, omdat het is wel een clubje bij elkaar wat gewoon dat voor elkaar krijgt. En zo'n stuk kan schrijven. En ik vind het wel,
ze repeteren ook heel veel, hè. Dat staat me altijd bij dat als zij bijvoorbeeld op Pinkpop of zo spelen, dat dan echt... dat er ook een hele oefenruimte gebouwd moet worden in allemaal containers. Zodat ze in ieder geval echt... Ook al kennen ze het, weet je, ze zijn altijd bezig met repeteren en bijhouden van hun, van hun spel.
Ja, en dat is toch, dat vind ik sowieso al bewonderenswaardig. En voor mij, er zijn ook wel wat documentaires uitgekomen over hun samenwerking. En dat zijn natuurlijk al 100 jaar met elkaar. Mm-hmm. Dus daar gebeurt van alles in. Maar,
ben jij er zelf ook veel mee bezig nog met het bijhouden van jouw spel, van jouw techniek?
Ja, toch wel. Zeker, maar ik heb daar niet soort specifieke oefeningen voor, anders dan dat het bij mij best wel gepaard gaat, of gepaard ging, afhankelijk van hoe lang deze tijd gaat duren, met voorbereiden van het gitaarwerk wat ik nu doe. Zeg maar, dan moet ik gaan zorgen dat wat ik dan moet doen, dat ik dat kan.
En heb jij vroeger wel, hoe ging dat, weet je wel? Op een gegeven moment ontdek je de gitaar, had jij een hele steile leercurve, ging je echt met sprongen vooruit, merkte je dat je veel talent had? Of hoe ging dat?
Ja, ik merkte wel op een gegeven moment dat ik wel aanleg had en die popmuziek heel leuk vond. En het begin daarvan, van dat ik dacht, nou, ik wil dat ook wel zelf gaan doen, is een beetje soort, ik ging een beetje tegelijk thuis gitaar oefenen, gewoon ontdekken. En wel op drumles, zeg maar. Want dat vond ik ook heel leuk.
Oké.
En daarmee ging ik dan, nou, gewoon bij de muziekschool. En daar ging ik dan ook in een schoolbandje daar spelen. En dat was aanvankelijk drums. En nou, thuis gitaren. En dat ging op zich ook wel lekker. Gewoon met taps en zo. En dat ging wel goed. Ik merkte wel dat de motivatie bleef. En dat ik soort verder kon komen in dat ik kon gaan spelen wat ik graag wilde spelen. Met een beetje oefenen. En die lijn heeft zich in die zin wel een beetje voortgezet.
En je zat dus al vrij snel wel dus in een bandje. Dat is voor veel gitaristen, althans... Voor veel gitaristen, ik moet het even anders zeggen. Voor mij was dat bijvoorbeeld een heel groot probleem. Ja, ik zat niet met allemaal mensen waar ik makkelijk mee kon spelen. Ja. Jij zat dus gelijk via de muziekschool in een bandje.
Als drummer.
Als drummer, maar ja, goed, je zit wel met mensen samen in een clubje. Ja. En daar kan je je aan optrekken.
Ja, zeker.
Voel je dat ook zo? Dat je echt dacht van, oké, jongens, let's go. Of waren jullie ambitieus? Of was het echt zo van, oké, we worden bij elkaar gezet en we moeten spelen?
Nee, dat was wel een soort vrijwillig. We hadden wel allemaal een soort van, nou, die vrijdagavond, het waren ook wel met een jeugdvriend van mij. Die had ik er volgens mij ook een soort bij gehaald. En het was wel ontzettend vrijwillig en met heel veel plezier.
Zijn daar nog mensen van die nog steeds muziek maken, dat je weet? Of ben je die allemaal uit het oog verloren?
Het grootste deel ben ik uit het oog verloren. En die, de jeugdvriend van mij, die, logischerwijs, die spreek ik nog steeds. En die speelt ook nog wel, maar niemand is de muziek ingegaan, zeg maar.
Nee. Maar. Toen op een gegeven moment ben jij dus in het conservatorium traject terechtgekomen, denk ik?
Ja.
Ben je in Rotterdam naar het conservatorium gegaan? Of?
Ja, ik, in die zin had ik het geluk dat ik hier vandaan kwam en daar werd aangenomen. Dus ik ben Rotterdam nooit uit geweest.
Nee, lekker.
Wat dat betreft.
Nee, dat is wel fijn, toch? Ja, nee... Hoe heb jij die hele conservatoriumtijd beleefd? Je hoort natuurlijk wel eens verhalen van mensen die daar huilend wegrennen. Het plezier compleet verliezen in het spel. Hoe ging dat bij jou?
Nou, ik denk dat ik het wel een soort op mijn manier heb gedaan. En daarmee was ik niet de perfecte student of zo. Ik was nooit heel erg het studerend type. Met bij wijze van toonladders oefenen met een metronoom en zo. Ik vind het... Het heeft bij mij altijd met muziek te maken gehad. Gewoon met dat ik een doel wil hebben en er muziek mee wil maken of zo. Dus dat is hoe ik dan altijd geoefend en gestudeerd heb, bij wijze van. En die conservatoriumtijd vond ik eigenlijk heel, heel leuk. Omdat daar komt het hele aanbod.
Ja, precies. Het hele aanbod aan bod. Je bedoelt van pop tot Latin tot noem het allemaal maar op.
Gewoon een soort, daar wordt je gewoon een soort verteld of in ieder geval aangemoedigd om te ontdekken wat je graag wil doen. En dan kan je daar, zo goed als dat het docententeam dat kan, kun je daar gewoon antwoorden op krijgen en dat gaan ontdekken. En de luxe dat je gewoon 4 jaar bij wijze van met studiefinanciering continu met muziek en pop, de popwereld, bandjes, dat je daarmee bezig mag zijn.
En het theoretische aspect, hoe...
Daar was ik niet zo sterker, maar ook weer door motivatie of zo. Dat was voor mij dan misschien een beetje te droog, want ik dacht van ik voel geen link.
Nee.
Ik gebruik de link niet of zo in een spel. Dus daar heb ik mijn best voor gedaan en de vakken gehaald die nodig waren.
Ik heb ooit een keer toelatingsexamen gedaan bij het conservatorium in Rotterdam. Ik ben huilend weggerend.
Ja.
Ja, gewoon puur op theorie. Ja. Dat ging gewoon niet. Het is bij mij nog nooit blijven plakken. Ik doe het allemaal puur op gehoor. Dus ik heb zoveel respect dat het voor mensen die wel zeg maar dat doorzettingsvermogen hebben om dat wel zeg maar aan te pakken en te kunnen. Dat is respect wat dat betreft.
Ja, nou goed. In die zin waren ze in mijn tijd misschien ook ietsjes minder streng dan dat ze het volgens mij tegenwoordig zijn. Dus dat hielp ook wel mee.
Oh ja.
Als je een weg vindt om er soort muziek mee te kunnen maken, dan...
Dan werkt het. Fijn. Dan werkt het voor je. Ik ga eens even kijken wat er binnenkomt in de chat. Want mensen, als je luistert, je kan vragen stellen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Even kijken hoor. Reinier Muntjewerf, die zegt, Clemens is heel donker. Veel tegenlicht. Hij heeft ook een donkere ziel, maar dat sowieso natuurlijk. Als je moet spelen. Maar weet je, er is wat tegenlicht, maar dat maakt niet uit.
Ik kan er niet zoveel aan doen. Dit is de max voor nu. De rest dat de zon voor mij kan doen.
Kijk, ik heb hier allemaal lichten staan. Je kan niet van mijn gasten verwachten dat ze dat ook hebben natuurlijk. Maar Reinier stuurt...
Ik kan een lampje op mij proberen te zetten.
Oh, nou ja, probeer maar eens kijken wat er gebeurt. Dan zeg ik gelijk even dat Reinier nu op dit moment zittend bij het Paterswoldse Meer, bij Haren, Groningen, lekker aan het luisteren is. En dat vind ik gaaf.
Kijk,
ik wil weten waar jullie nu zitten, waar jullie luisteren. Of waar je normaal gesproken, als je hem terugluistert, luistert. Misschien is dat wel in de auto of in de sportschool. Of weet ik veel, terwijl je baantjes aan het trekken bent. In het zwembad. Dat kan. Even kijken. Fred, die stelt een goede vraag. Over Metallica gesproken. Ga jij met bands ook wel eens in groepstherapie? Net als Metallica dat doet, deed.
Dat vind ik een leuke vraag.
Ja, dat is een leuke vraag.
En voor mij als, we noemen het sessiemuzikant, is dat niet zo aan de hand. Want wij zijn best op onszelf, wat dat betreft. Dus je zorgt maar dat je er bent en dat het lukt. En dat is de enige therapie die je krijgt.
Ja, dat is wel even leuk om het daar even een beetje over te hebben. Over het vak van sessiemuzikant. Want dat is natuurlijk echt gewoon een vak. Een vak apart.
Ja.
Hoe ben je daar zo ingerold? Want ik kan me voorstellen dat je misschien ooit in een bandje zat.
Zeker. En dat was eigenlijk een soort het jaar voordat ik naar het conservatorium ging, kwam ik ook met vrienden, ik denk deels middelbare school, veel middelbare school, in een nederpopbandje. En dat ging best wel goed. En de toetsenist ging ook al naar het conservatorium. En dat is een heel goede vriend van mij. En via hem kreeg ik dan ook in dat jaar waarop hij al in het conservatorium zat, kreeg ik het een beetje mee hoe dat eraan toe ging. En ik ging ook, want ik drumde dan ook nog een beetje, in een schoolbandje van hem weer drummen. Dus met wat andere conservatoriummensen. En dat was wel in die zin een beetje het moment waarop ik dacht, nou, dit vind ik wel echt tof. En dit wil ik ook wel graag. En volgens mij, dat jaar had ik ook soort van half ook toelating gedaan en niet aangenomen. Omdat ik het soort dacht, ja, ik probeer het gewoon. En ik doe een soort iets met wat ik nog heb liggen of zo. En toen, dat jaar dat ik het serieus wilde, heb ik het ook serieus aangepakt. En toen werd ik gelukkig wel aangenomen.
Maar dan, hoe maak je dan op een gegeven moment die stap naar Marco Borsato? Weet je wel, dat is natuurlijk een heel traject, maar je moet ergens beginnen. Dus ik kan me voorstellen dat iemand nu zit te luisteren die zelf misschien net op het conservatorium zit. En denkt van, ik zou wel gewoon ook in de voetsporen van Clemens willen treden. Maar hoe leg ik die contacten? Hoe kom ik daar?
Ja, dan is natuurlijk een conservatorium of een muziekopleiding helpt al. Omdat... daar zit je met een hele hoop muzikanten bij elkaar en iedereen wil wel iets en iedereen wil met elkaar dingen doen qua je wil een bandje en je zoekt een gitarist of een drummer of dus je hebt allemaal van die tentamens waar je elkaar bewijs van bij kan helpen.
Ja.
En op een gegeven moment had ik dus dat idee van ik vind die sessiewereld lijkt me heel tof. Ik vind dat een mooi ambacht in die zin, want mooi om veelzijdig te zijn, maar wel een soort dienend. Dat vond ik een mooie combinatie. En dan ga je bij wijze van met die gedachten handelen en op die manier om met contacten. Of jezelf aanbieden of het noemen aan mensen. En toen zei mijn coach Menno Gootjes in het eerste jaar... Volgens mij in het eerste jaar dacht ik, dat sessieding wil ik wel. Die zei van, dan moet je in coverbandjes gaan spelen.
Hmm.
En dat begreep ik toen niet direct. Want ik dacht, ik wil toch met allemaal vette dingen en artiesten en weet ik wat.
Ja.
Maar zei juist bij coverbandjes, je moet heel veel repertoire gaan leren spelen. Dus dat is al goed. Je moet je spullen wel op orde gaan hebben. Dus het is goed om daarin te verdiepen. Je verdient een beetje geld en dat is ook altijd leuk. En je leert gewoon veel mensen kennen. Want die coverbandjeswereld, die gaat best wel ook met invallers en... vooral eigenlijk invallers, denk ik. Dat je eens ergens anders invalt of er komen mensen bij jou invallen. Dus je leert gewoon in die zin relatief snel best wel wat muzikanten kennen. En je wordt veelzijdig. Dus dat vind ik nog steeds echt een super goede tip die ik toen niet begreep, maar daarna wel.
Ja, dat is wel goed dat je dat zo uitlegt. Want ik denk inderdaad dat dat tweeledig werkt. Enerzijds het opdoen van ervaring, maar anderzijds je netwerk wordt op die manier echt zo snel, zo groot.
Ja, exact. En dat is alles voor bewijs van als het station waar ik nu ben bij Marco, is netwerk. En toevalligheden
precies.
En maar net weer iemand treffen. En,
want dat lijkt me... Ik zeg normaal gesproken dat als je thuis blijft zitten, gebeurt er niks. Ja, en nu moeten we heel erg veel thuis zitten, ja, in deze tijd.
Jij bewijst het tegendeel. Hè?
Ja, 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 precies. Dus dat, die uitspraak die gooi ik ook zo uit het raam. Weet je wel. Hoppakee. Weg. Die gaat niet meer op. Zo kan ik hem toch even gebruiken. Ik heb allemaal geluidseffecten mee. Zo leuk moet je horen. Kijk. Of als we het niet meer weten, dan... Nou goed, ik zou je er niet mee vermoeien. Maar goed, dat geldt tezijde. Maar dat vind ik wel een hele goeie. En er komen nu ook daar wel hele toffe vragen over binnen. Ik ga dat dus eventjes erbij pakken. Eens even zien. Even kijken. Koen, die zegt... Dag Clemens, ik heb een tweetal vragen. Ik denk dat Koen zo praat. De eerste is of je bij het werk dat je doet als hired gun creatieve voldoening uit je werk kunt halen. Of dat je dat echt uit andere dingen moet halen. Ik vind het een goede vraag. Van Koen.
Ik ook. Zeker.
Oh, ik druk op een verkeerd knopje. Zo, daar ben je weer. Hi.
En even kijken, dus het tweetal als hard gun voldoening uit je werk. Zeker, maar dat is ook omdat ik het heel leuk vind om dingen zo goed ik kan uit te voeren. Dus ook al is dat niet per se mijn muzikale smaak, dan vind ik het nog steeds heel leuk om dat goed te spelen met een goede sound en goede timing en dat het mooi in het geheel past. Daar haal ik ook veel voldoening uit. En ik denk dat ik ook wel probeer te zoeken altijd naar de ruimte die ik heb om wel mijn ding te doen, voor zover dat iets is. Dus dat hoef ik niet uit andere dingen te halen, maar dat vind ik ook wel leuk om dat dan te combineren met studiowerk. Sinds een paar jaartjes is dat wat toegenomen en dat vind ik heel leuk, omdat ik het thuis kan doen. En omdat ik daar ook gewoon allerlei dingen kan kleuren.
Ja.
En dat is wat ik heel leuk vind. Dus het is ook maar wat bij je past. Maar ik vind soort dienend spelen vind ik heel leuk.
Daar haal jij je voldoening uit.
Ja.
Ja, dan komt nu nog gelijk een andere vraag binnen van Jay. Ik weet niet wie Jay is, maar het is ook een heel duistere avatar. Hey Ed, over de theorie. Hoe ga je om met andere muzikanten / producers die juist heel theoretisch werken? En dat is natuurlijk... ik zag die vragen, ik moest in één keer denken aan... Ja, sessiemuzikant bestaat natuurlijk deels uit live op het podium staan. Ja. Maar anderzijds ook dat jij natuurlijk in de studio zit om voor andere muzikanten en producers iets op te nemen.
Ja,
als iemand inderdaad heel theoretisch werkt, vergt dat een andere aanpak?
Een beetje, maar dan moet ik ook zeggen dat ik daar niet zo gek veel ervaring mee heb. Omdat ik denk, nou, de gasten die zo werken, die vragen ook gewoon de Bert Meulendijks en de Lex Bolderdijks. En gewoon die gasten die dat heel goed kunnen, die gaan niet mij bellen. Want A, kennen ze mij waarschijnlijk niet. En B, weten ze dan misschien dat niet per se mijn kracht is.
Dus daar heb je
ook gewoon soort de gevraagde sessiegasten voor.
Het is eigenlijk bijna een soort van natuurlijke...
Ja.
Selectie of zo, wat ervoor zorgt dat je niet in zo'n situatie terechtkomt. Dat ze zeggen, speel ze een flash majeur 7-58 over Gies. En dat jij echt denkt van, holy fuck, ik weet het, hier heb ik even net niet op zitten letten.
Nee.
Met school. Maar je komt niet in die situatie terecht.
Nee, niet in een situatie waarin ik het bewijs van niet zou aankunnen. En ik... Nou ja, je noemde ook al dat bij die Fluitsma en Van Tijn, bij de Soundwise Band, daar gaat het wel tot een bepaald punt ook veel met lezen. En dat zijn dan soort, vooral lead sheets, dus soort akkoordenschema's en themaatjes en zo. En door dat ook veel te doen, heb ik het wel naar een bepaald niveau waarop ik dat wat ik doe, daar kan doen.
Ja, en dat is niet zo van 200% helemaal strak uitgeschreven.
Nee.
Maar meer soort van, oké, dit is het kader en binnen dat kader mag jij het inkleuren.
Ja.
Zoals we dat van jou kennen, of zo.
Ja. Ja, precies. En bepaalde dingen moeten er zijn. Nou, dan zorg ik dat ik die kan. En dan heb ik dat thuis bij wijze van voorbereid of op een andere manier. En dat dus in het werkveld wat ik ken, is dat voldoende. Maar als ik voor het Metropool gebeld word, wat gelukkig... Wat dat betreft, dat vind ik een soort ultiem doel. Want daar zit nu dan Peter Thiehuis. Nou, volgens mij is hij ook al veel aangevraagd.
Zeker, die heb ik veel voorbij zien komen, Peter Thiehuis, zeker.
En nogal terecht, want dat is natuurlijk soort... Nou ja, als je het over vakmensen hebt, dan is hij natuurlijk een soort onwijs voorbeeld.
Ja.
En hij kan dat wel, dus hij zit daar perfect.
Ja, precies. Maar die zit er ook al een tijdje, denk ik.
Ja, ik denk het. Maar die hebben zo'n waanzinnige band qua basisband. Dat is, dat zou niemand anders moeten en hoeven zijn.
Dat is te gek. Betreft. Hey, want dat is ook wel een dingetje. Ik zie daar ook een vraag over binnenkomen. En daar wil ik even ook een beetje op inzoomen. Ik pak hem er even bij. Weer Koen, die zegt, ik zat naar je bord te kijken op de gram. En ik zie dat je vooral transparante drives gebruikt. Geen typische tube screamer met mid-hump. Hoe zorg je dat die lead tone alsnog lekker door een mix prikt? Dat is zeg maar de vraag van Koen. Mijn vraag aan jou is dan, hoe zorg je ervoor dat jij jouw sound over een productie kan leggen, maar dat je wel jouw eigen identiteit behoudt? Dus dat is een beetje het verlengde daarvan.
Ja. Met welke zal ik beginnen?
Nou, ik begin maar met de vraag van Koen.
Oké. Het zijn soort transparante drives en geen typische tube screamer met mid-hump. Ja, puur eigenlijk omdat ik dat zelf niet super prettig vind. En nou moet ik ook zeggen, ik heb heel lang gespeeld met, nog voor... Nou ja, dan komen we allicht zo wel met campers en dergelijke. Maar speelde ik altijd met gewoon een versterker of twee versterkers. Omdat ik op een gegeven moment stereo heel gaaf vond voor op in-ears. En daar had ik, naar een voorbeeld van John Mayer, had ik ooit eens, toen die nog betaalbaar was, zo'n Marshall Bluesbreaker gekocht.
Oh ja.
En die doet wel iets in het mid. En dat werkt eigenlijk supergoed met de versterker waar ik al jarenlang het allermeest mee speel. En dat is zo'n Tone King Imperial 1x12, 18 watt, 6v6 Fender combootje, zeg maar.
Te gek.
En dat werkte gewoon, dat was precies het gebied wat ik er prettig bij vond. Maar soort nog meer mid, dat werkte daar niet bij. Dus ik denk dat, en die Bluesbreaker stond bij mij altijd aan. Dus ik denk dat ik daarom ben gaan zoeken naar transparante overdrives die op die Bluesbreaker kunnen. En dat het daardoor niet te midi wordt, want dat doet iets wat ik niet prettig vind.
Nee, precies. Ja, het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met je gitaar. Ben jij meer een humbucker of een single coil?
Ik denk een humbucker. Dat kwam op een gegeven moment. Ik had op het conservatorium had ik wel een strat. Daar begon ik wel mee. Maar toch voor meer soort de liedjes dingen die ik wilde doen, kwam ik daar gewoon niet helemaal lekker uit. Dus op een gegeven moment ben ik Telecaster gaan spelen. En daar heb ik jarenlang echt alles op gedaan. En dat vind ik nog steeds super gaaf. En dat is op een gegeven moment overgegaan in een Telecaster. Ik kan hem er even bij pakken.
Ja, pak hem er even bij. Vinden mensen leuk. Zeker weten.
Een Telecaster, is dit goed te zien?
Ja, dit is heel goed te zien.
Ja, dus dit is een Telecaster met een soort TV Jones, filtertrons. En dit is een soort van humbucker. Dit zit natuurlijk altijd in Gretsch gitaren. Mm-hmm. Dus dit is wel humbucker, maar dit is nog steeds open en helder. Dus eigenlijk is dit voor mij daarna echt heel veel jaren een beetje waar iedereen een strat voor gebruikt, voor een soort van veelzijdigheid, is dat bij mij deze gitaar geweest. En eigenlijk nog steeds wel, voor een soort veelzijdigheid. Dan vind ik deze nog steeds het fijnst.
Hoe zorg jij dat dit met jouw amp zeg maar lekker samenwerkt? Doe je master juist heel hard of stuur je hem hard in? Of hoe stel jij dat af op elkaar?
Nou, ik denk dat ik die Bluesbreaker had ik altijd voor een soort van klein randje. Dus ik heb nooit helemaal clean, maar gewoon een klein randje. En ik zorg dat die Bluesbreaker gewoon bij wijze van hetzelfde level had als wanneer ik hem uit zou zetten en de amp clean zou zijn. Dus ik ben er nooit... Op die manier, ik wilde gewoon dat dus mijn gain gradaties in balans waren en zijn.
Ja.
En dat als ik de amp harder zet, dat het hele stukje harder wordt, zeg maar. Ik wil niet soort verschillende volumes op verschillende punten hebben of zo.
Nee, precies.
Misschien een solo boost.
Ja. Dus, maar het is niet zo dat je denkt van, oké, deze gitaar die is het lekkerst op het moment dat ik hem iets harder, de input zeg maar wat verder open draai om een amp.
Ja.
Dat je houdt hem eigenlijk, je amp hou je wel zeg maar vrij clean.
Het is gewoon amp, dat is gewoon het volume wat nodig is. En wat lekker is voor de sound of het podiumvolume.
Mm-hmm.
En dan met die Bluesbreaker had ik een soort van controle over de, soort, een beetje soort het dynamisch bereik of zo. Dan kon ik en soort als ik zacht speelde clean. En als ik toch op het brugelement hard, dan kon ik al vrij rocky worden of zo. En dat is een beetje mijn basis altijd nog.
Hey, en dus even dan weer doorpakken. Bedankt trouwens, Koen, voor je vraag. Te gek.
Zeker, dankjewel.
Dat wordt zeer gewaardeerd. Als je nog meer vragen hebt, als je aan het kijken bent, stel vooral, want dat kan. Ja. En als je een super chat doet, ik zal even uitleggen wat een super chat is. Even kijken, dat is dit. Even kijken hoor, heb ik een uitlegdingetje voor. Kijk, hier zo. Kijk daar, zit zo'n dingetje. Kun je dan op klikken zo, klik. In de chat, dan klik je op superchat, dan kan je een bedrag kiezen. 5, 200, 400 euro, maakt niet uit. En als je die superchat dan doet, dan gaat mijn lampje hier achter. Dit lampje, even kijken, deze hier, Nee, zo? Ja, die. Die gaat knipperen. Superleuk. En dan leggen we alles stil. En dan gaan we eerst gewoon die vraag beantwoorden.
Ja.
Zo doen we dat. Toch, Clemens?
Ja, nou erop.
Oké, wacht. Moet ik hier weer eventjes verschakelen. Zo, en dan heb ik jou weer erbij. Kijk eens even. Bam.
Kijk eens.
Was zelf picture in picture hier. Check.
Nou. Nah.
Boom.
Ongelooflijk. Hoppakee.
Leuk. Even kijken. Wacht, er komt nog een vraagje. Of een... Kijk hoor. Eerst even deze erbij pakken. Deze opmerking die binnenkomt. Sander. Sander Geboers.
Kijk. Heb
je
er
wel van gehoord?
Sander Geboers.
Ja, toch?
Nou, hij zegt, nog wel bekend.
Ja, hè? Ja. Een hele goede pianist.
Nou, of. En liedjeschrijver.
En producer. Fantastisch.
En vind ik ook zanger. Volgens mij vindt hij het zelf niet zo, maar ik vind Sander ook heel gaaf zingen.
En hij noemt jou de beste gitarist van Nederland. Nou, die kan je toch even zo in die spreekwoordelijke zak steken.
Nou, en of. Dank je wel, Sander. Lekker. Echt te aardig.
En we hebben gewoon is een all-star cast die aan het kijken is, gewoon thuis op de bank. Claudia erbij, die is aan het kijken, mensen. Hoppakee, ja.
Oké, wat leuk.
Dat is toch hartstikke leuk?
Hi.
Wat Sander Geboers zegt, want jij speelt ook bij Claudia natuurlijk.
Ja.
Hoe is dat nou? Hoe is dat nou? Hoe is dat nou?
Hoe dat met Claudia heel leuk. Spelen?
Ja.
En ik heb, moet ik even goed nadenken wanneer het begon. Omdat, echt een flinke tour, echt een megatour heeft Claudia gedaan. En dat is waanzinnig. En dat is, voor mij was dat nieuw om in een soort cabaretgezelschap, om het zo maar te noemen, om daarmee te spelen en te toeren. En dat is, die tour was ik nog niet gewend. En ben ik ook daarna ook nooit meer, als in zo gigantisch. Dat doen popacts niet in het theater. Want Claudia, volgens mij, we hebben 120 of misschien nog wel meer voorstellingen daarvan gedaan. Dat is voor mij nog steeds ongekend.
Dat was de laatste voorstelling toch, waar op het einde iedereen naar buiten ging met de fanfare, toch?
Ja, ik denk dat we dat nu allemaal inderdaad... die voorstelling, we hadden afgelopen weekend officieel de laatste moeten spelen. Dus we mogen dat nu wel zeggen. Maar dat was inderdaad zo. Dat was ontzettend
gaaf. Ik vond het geweldig. Ik was gaan kijken met Peter Slager samen. Volgens mij in... waar was dat? Jij was daar ook. In... Ik weet het. Puntje van Beton.
Ja.
Ik kom er even niet op. Ergens in Noord-Holland.
Amersfoort. Amstelveen.
Amstelveen, inderdaad. Daar, dat was het. Ja. Amstelveen, inderdaad. Ja,
kon je nog vormen?
Ja, dat was. Ik vond het echt geweldig.
Ja.
Want op een gegeven moment, op het einde van de show, sta je mensen alle buiten. Ja, ik vind het leuk.
Ik vind het leuk. Uniek. Ja.
Oké, maar we hadden het over gear en over sessiemuzikant zijn. En wat ik wel wil weten van jou is, als je dan inderdaad in de studio zit, bijvoorbeeld met Claudia. Hoe zorg je ervoor dat je jouw eigen stijl behoudt, maar toch in dienst van die artiest speelt?
Ja.
Qua sound?
Qua sound.
Vooral qua sound?
Ik denk dat het bij het ontwikkelen van mijn sound ben ik ook natuurlijk soort uitgegaan van een soort sessie-idee qua... dit is gewoon voor mijn idee een goed klinkende, clean sound. En dit is een goede scheursound. En op die manier heb ik een soort... naar mijn idee een soort palet wat ik op die manier kan toepassen. En het zal altijd gebeuren, een soort wat er na mijn spel gebeurt qua mixen en dergelijke, daar ga ik eigenlijk al niet meer over. Dus als iemand toch denkt, ik vond hem toch iets te schel of te veel laag of enzovoort, dan kan dat altijd nog aangepast worden. Dat gebeurt natuurlijk ook.
Ja.
Maar in die zin is dat gewoon de sound die ik ontwikkeld heb door de jaren heen, door live spelen en door veel verschillende dingen te doen. En waarvan ik denk, dit vind ik en fijn en mooi en speelt lekker. En ik denk dat het in het geheel past. Als het moet rocken, dan doe ik dat met die sound. En denk ik, dit vind ik wel passend.
Heb je wel eens gehad dat je echt dacht van... Oké, gasten, jullie hebben nu echt de verkeerde man geboekt? Is het wel eens gebeurd?
Wat zeg je? Je viel precies op het belangrijkste punt even weg.
Ik zei dus op het moment dat je een keer ergens voor geboekt bent... en dat je echt dacht van, oké, jongens... Jullie hebben echt de verkeerde gast geboekt. Ik ben dit niet. Ik kan dit ook niet. Ik kan niet wat jullie nu vragen. Is dat wel eens gebeurd? Een mismatch?
Ja. Echt een soort van dat het gewoon echt niet werkte, denk ik niet. Maar wel dat ik dacht van, dit vind ik of dan wel heel moeilijk. Of ik voel me er niet fijn bij of zo. Dan moet je toch, je moet door. Dus je moet er gewoon het beste van maken.
Ja. Ja, je had laatst nog zoiets, geloof ik, met die nieuwe single van Ed Struiluit. Dat was al een beetje een dingetje.
Dat was niet te doen.
Dat was niet te doen. Moet ik hierop spelen? Heb jij ook een soort van...
Een grapje.
Schuilnamen waar je Waar je zeg maar dat je zegt van, nou, ik wil niet dat mijn echte naam hierop komt. Doe maar Bert Butkis of zo.
Nee. Als ik dat wil, dan moet ik gewoon of beter mijn best doen of het niet doen.
Ja, precies. Oké. Top. Er kwam nog een vraag binnen van, even kijken. Fred.
Is het licht trouwens beter?
Ja, ik vind het beter. Kijk, ik vind het hartstikke mooi. Goed. Fred, je vroeg dus straks over die Metallica. Of jij wel eens in groepstherapie gaat met acts. Maar ja, goed, we weten nu dat Claudia en Sander meekijken, dus daar kunnen we het beter niet over hebben. Dat doen we wel buiten de uitzending. bedankt voor het beantwoorden van mijn eerste vraag. Andere vraag. Ed, doe jij eigenlijk wel een sessiewerk? En zo nee, waarom niet?
Ja.
Ik vind je eigen werk heel tof. Nou, dankjewel Fred. Doe ik wel sessiewerk? Ik heb wel sessiewerk gedaan. Niet heel veel. Dat waren meer soort van vriendendienst dingetjes. Maar wat ik wel vaker doe is, als ik dingen produceer, dan speel ik alles gewoon zelf in. Dus, om maar wat te noemen, ik doe vaak voor het Junior Songfestival dingen. Doe ik een van die kandidaten dan een liedje schrijven en dan het produceren. Daar speel ik dan alles van in. Maar dan speel je wel ook inderdaad in dienst van het liedje. Ja. Maar het is niet zo dat ik echt de sessie guy ben en dat ik ambieer dat ook niet. Dus, dat.
Maar goed, dat is het dus ook maar een soort welk labeltje je het erop. Want eigenlijk ben je het en in die zin, op dat moment ben je het voor jezelf.
Ja.
Dus in de zin van het vakmanschap, ja.
Maar ik moet zeggen, je moet ook vooral zelf altijd weten wat je wel en niet kan. En ik weet dus gewoon, daarom heb ik jou toen ook gevraagd voor mijn meest recente single Alles Komt Weer Goed. Ja. Nog steeds overal te downloaden trouwens mensen, want het komt allemaal goed natuurlijk. En te streamen op een Spotify bij u in de buurt. Ja. Maar dat ik wist gewoon van, ja, hier moeten een soort van die specie dingen in. Kijk, want die vraag, dat komt nu echt, as we speak, komt dat binnen. Ferry, waarom moet ik wel op het juiste ding klikken? Hier zo, Ferry de Jong, die zegt, wat kon Clemens toevoegen wat je zelf dan niet speelde? Nou ja, kijk, ik voelde bij dat nummer een bepaalde ruimte eromheen. Die ik gewoon niet lekker voor elkaar kreeg. Ik werd er gewoon niet zo blij van. Ik denk, ja, dit kan Clemens beter. Dus dat was het moment waarop ik in de mail ben geklommen. En gevraagd heb van, joh, heb je tijd in deze coronatijd? Hè? We zaten toevallig allemaal net thuis. Ja, toevallig wel. Ja. Daarover gesproken, hoe gaat het nu met je? Eigenlijk was dat mijn eerste vraag. Hoe gaat het nu met je in deze coronatijd?
Ja, nou, dat gaat prima. Dus met mij gaat het gelukkig hartstikke goed. En met de omgeving ook. Dus dat is dan zorg 1 in deze tijd. Mm-hmm. En verder qua werk is het natuurlijk nauwelijks iets. Dus was ik onder andere heel blij met jouw verzoek om mooie muziek te maken. En nou ja, goed, op die manier nog wat werk te hebben. Ja. Dus het is een beetje gek en eigenlijk een beetje afwachten waar het heen gaat. En of er naar alternatieven gezocht moet worden. Of ik pizza's moet gaan bezorgen of zoiets.
Ja, precies.
Ja, dat kan natuurlijk allemaal. Of nou goed, ik ga even kijken of ik het iets dichter bij huis. Maar goed.
Zeven huizen. Ik bedoel, zeven pizza's die je dan op een avond kan bezorgen.
Ben je snel klaar.
Ben je snel klaar, inderdaad.
Ja. Dus,
maar is het, denk je van, ik kan het nog wel even uitzingen? Of merk je dat het misschien alweer wat aantrekt qua studioklussen? Of?
Nou, nog niet zo. Maar dan moet ik ook zeggen, kijk, ik ben niet een soort studiogast of zo. Dus er zijn nog genoeg jongens die eerder gebeld worden. Wat super tof is en terecht. Ik heb dan een paar gasten waar ik bewijs van wat vaker dingen voor doe. En dat is wel even ietsje stiller geworden. Dus dat is ietsjes minder. En ja, en ik deed wel veel live spelen. Dan wel tours of concertdingen of tv-dingen.
Ja.
En dat is allemaal wel even een beetje. Die agenda's zijn wel leeggemaakt. Dus in die zin, we zijn als ZZP'er wel iets gewend. Dus je maakt een buffertje en je kan nog wel even of zo. Maar als het nog heel lang duurt, dan is het kijken hoe.
Hoe verder, toch, inderdaad.
Ja,
dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja, ik merk zelf dat het nu langzaam weer een beetje in beweging gaat komen.
Ja.
Maar ik zit natuurlijk in een situatie waarin ik vooral zelf in mijn eentje het podium op kan.
Ja, weet je wel? In je eigen werk.
Ja, met een gitaartje ga je zitten en hallo mensen, en je bent er.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het voor de sessiemuzikant, waarin je echt afhankelijk bent van dat podium wat überhaupt je al geboden wordt door een ander.
Ja.
En dat podium is er nu niet. Ja, ja. Man.
Ja.
Ik vind het. Ik hoop dat het allemaal snel weer. Nou, in ieder geval dat er weer wat dingetjes op gang gaan komen. Dat er wat kleine theaterdingetjes zich gaan ontvouwen. Ja. Die een beetje lucratief gaan zijn. Maar ja, het wordt pittig hoor. Als je voor maximaal 100 mensen kan spelen, dan.
Ja, wordt heel moeilijk.
Ja.
Maar wie weet ontwikkelt het toch weer naar een soort vorm die wel kan. En waardoor onze mensen toch weer een beetje aan het werk kunnen.
Nou ja, weet je, dat is toch wel een ding. Wij zijn als muzikanten toch allemaal creatief. En,
nou en of. En
er flexibel. Wordt toch altijd wel gezocht naar een oplossing.
Ja, nou en of.
Ik zit in één keer met mijn muis op jouw scherm. Ja, sorry mensen. Ondertussen is het hartstikke gezellig in de chat. We nemen even een kijkje. Ook een hele goede gitarist, Roy Beukers, die zit te kijken.
Ja hoor.
Roy.
Collega, held.
Ja hoor, goede gitarist, speelt onder andere bij Van Velzen.
Nou, of Vrienden van Amstel Band.
Vrienden van Amstel Band, inderdaad.
Ook niet mis.
Producer
en,
ook.
En samen ook bij de Soundwise Band, daar doen we ook veel dingen samen.
Ah, hadden jullie ook samen de Passion dan gedaan? Of?
Ja, sinds een jaar of 4 of zo zijn wij daar gewoon het vaste gitaarduo.
Te gek.
Ja.
Ja, over gitaarduo's gesproken. Dat is een mooi bruggetje natuurlijk gelijk eventjes naar het volgende clipje wat ik wil laten zien. Want dat was iets waar jij aan refereerde. Even kijken of die het gaat doen zo. Dat is een beetje zacht. Maar jij had het over Anouk.
Ja.
En Only You. Die zeggen ja, die twee gitaristen, Leendert Haaksma en Martijn van Acht.
Ja.
Dat zijn toch wel twee eindbazen.
Nou nog.
En die horen we hier. Ook weer een beetje het zwaardere werk.
Maar ja, vooral eigenlijk vanaf dit soort, het couplet en het refrein, vooral wat daar soort gitaristisch gebeurt, vond ik heel mooi.
Ja, hier. Mooi links en rechts gepand, ik zet hem even iets harder. Ja, dat refrein, dat geloof ik dan wel als ik het hoor. Maar inderdaad, in het couplet, daar hoor je toch wel echt de kracht van die twee gasten die samenwerken. Ga je dat er ook helemaal uit zitten pluizen?
Nou, ik denk, wat ik vond, wat mij in die zin raakte, was eigenlijk de lijnen die Martijn van Acht, zowel in het couplet als in het refrein speelt. Gewoon hoe die zo'n lijn speelt. Gewoon over die akkoorden. Gewoon soort de compositie vond ik heel mooi. Dus ik denk dat ik. Daar heb ik wel eens een beetje soort naar zitten zoeken. Van joh, wat doet hij nou?
Ja.
En, maar toen ik dit hoorde en ik had zo'n tijd. Nou, waarom ik die Anouk-ding. En zeker die Anouk-band. Daar was ik gewoon. En ben nog steeds fan van. Dus dat heb ik gewoon. Daar ben ik toen heel veel gaan
is het nou ook een droom om daar dan een keer in terecht te komen?
Qua sentiment of zo lijkt het me super tof om een keer met hun te spelen als zijnde. Maar nou goed. Het is niet dat ik nu per se bij Anouk zou willen spelen qua dat iets is wat ik ambieer. Ja, gewoon een soort. De weg is gewoon loopt zoals die loopt. En Leendert en Ari spelen bij Anouk. En dat is waanzinnig. En Leendert is natuurlijk al 10 jaar bij Anouk. En dat is gewoon. Dat moet ook.
Wordt ook vaak genoemd als mogelijke gast in deze podcastserie. Ik wil hem ook niet graag. Ja, want die versterkers ook, weet je wel, die hoekamps die hij ontwikkelt. Te gek. En dan zie je weer zo'n nieuwe variant waarin die knoppen allemaal zo heen en weer draaien en zo. En je denkt, vet! Ik wil het.
Ja.
Ik wil het.
Ja, het is bizar.
En dan speelt hij ook nog eens een keer zo lekker. Ja.
Ja, gewoon hebben.
Daar worden we vrolijk van.
Ja, het is te
gek. Even kijken. Ja. Ja, want even nog over Borsato. Dat ligt nu natuurlijk even helemaal stil. Maar jullie hebben natuurlijk afgelopen jaar wel die de Kuipshows gedaan.
Ja.
Hoeveel stuks waren dat er ook weer? 5 toch?
Daar waren er 5, ja.
Man, hoe vet was dat?
Ja, dat was heel vet.
Was dat een jongensdroom?
Ja, eigenlijk wel. Nou, niet super specifiek. Ja, dus op een gegeven moment was wel een soort van... Borsato was voor mij wel een soort einddoel.
Ja.
En dat klinkt een beetje stom misschien. Maar nou, dat vond ik gewoon een soort het hoogst haalbare. En ik was in 2004, speelde Marco daar ook. Volgens mij ook 6 concerten of zo. Nou, in ieder geval ook een boel. En daar was ik gewoon als liefhebber. Want ik zat toen ook in een nederpopbeentje. En ik vond dat heel gaaf. Dus ik had gewoon een kaartje gekocht. En ik was daar gewoon als liefhebber en toeschouwer. En dat het dan dat het leven zo loopt dat ik dan daar, nou ja, een boel jaar later samen met hem of met hun en met die band en daar speel, dat vond ik super.
Hoe ben je daar?
Nou, het voelt ook een beetje als iets.
We zitten even nu.
Ik ben geen Feyenoorder of zo, maar gewoon puur dat het gewoon dichtbij is en thuis en groots en gaaf en met Marco. Dat was allemaal heel heel tof.
Ja man, en hoe ben je bij Borsato terechtgekomen? Hoe gaat zo'n proces? Belt hij je persoonlijk op van, hey, kom je lekker, spelen bij mij?
nee, dat is drummer Ton Dijkman, die gaat en die zit een beetje over de bandleden. Tenminste, voor zover ik weet. En hij benaderde mij. Gewoon, het was gewoon een mailtje. En ik kende Ton al wel ietsjes langer en we hadden wel eens samen gespeeld. En,
Mel en Vintage Future toch ook?
Ja, tenminste, daar speelt hij bij.
Heb jij daar ook bij dingen voor ingespeeld?
Ja, ik heb één liedje, een liedje Forever. Een mooi soort liedje met akoestisch gitaar, die heb ik ingespeeld.
Volgens mij is het ook wel een ding geweest dat op de radio gedraaid is, toch of niet?
Ja, ook wel, ja. En volgens mij gaat hij ook op Spotify ook wel goed.
Doet hij wel lekker, ja. Ze gaan goed ook op Spotify inderdaad.
Ja, en terecht, want ik vind het super gaaf.
Te gek. En dus ja, dat kan dus gewoon inderdaad zo gaan. Gewoon een mailtje van Ton Dijkman. Hi, kom je bij Borsato spelen?
Ja, ja.
Kicken.
Maar wel dan, even voor alle goede orde, ik ben wel tweede gitarist bij Marco. Dat mensen niet denken dat ik de nieuwe Rob Winter ben, want A, dat kan niet. En B, ik heb de andere gitaarplek. Rob Winter is op een gegeven moment overgenomen. De plek van Rob Winter is overgenomen door Arnold van Dongen.
Ja.
En ik heb zeg maar, nou ja, voor mij was het altijd de Ferry van Leeuwenkant. Gewoon de zang, de gitaar, akoestisch en inmiddels ook veel elektrisch en zang.
Ja, dus, precies. Oh, jij bent zeg maar de Ferry van Leeuwen.
Ja, het is zeg maar die plek.
Ja, precies. Te gek, maar ja. Hey. Is toch kicken, ja.
Ja, het is geweldig. Ik vind het een grote eer en een groot plezier.
Even kijken wat er nu binnenkomt in de chat. Dus even een kleine muzikaal onderontje bezig. Jack van de Ven, dames en heren. Een hele goede gitarist, of pianist, toetsenist.
Producer,
het gekke studio ook natuurlijk. In Rotterdam.
En 010.
Maurits Boegman, ook een toetsenist. Het is toch niet toetsenman in de podcast dit. Maar Maurits Boegman. Ja, precies jongens, misschien kunnen jullie het even overnemen. Maurits, die heeft ook wel eens bij mij gespeeld. En is een soort van Ableton...
Wizard.
Eindbaas, wizard inderdaad. Als je denkt van, goh, ik kom er niet meer uit met Ableton, dan moet je gewoon Maurits altijd even eens bellen. Ronald Mateman die zegt, Ed, wat een leuke podcast. Dankjewel Ronald. Ik speel geen gitaar, waarschijnlijk ook toetsen. Maar het spreekt me allemaal heel erg aan. Greets, kijk. Ronald. Nou, dat is te gek.
Altijd goed.
En even nog Kimmetje. 1984, kijk. Je doet het super bij Marco. Bij Marco Clemens.
Dankjewel, Kim Mutje.
Ja, Kim Mutje. Ja, leuk. Als je nog vragen hebt aan Clemens, gooi ze gewoon in die chat. Dat komt hij allemaal binnen. Het kan alles zijn. Je mag alles aan hem vragen. Of hij antwoord geeft, is natuurlijk een tweede. Dat weten we pas op het moment als het zover is. ik wil eventjes nog wat muziek erbij pakken. En dat is dit. Oh, het staat heel zacht. I wish I had run into you, and now, yeah, I wish I had run into you.
Kane.
Dat is voor jou ook heel belangrijk geweest, hè, Kane?
Ja, ik denk dat toen soort het actief muziek maken werd toen wel echt, aangemoedigd door... Nou, ik vond dat gaaf. Ik zag inderdaad dit liedje toen destijds op TMF. Of misschien zelfs de making-of van een clip. Mm-hmm. Van die clip. En ik vond het liedje heel mooi. Dus ik ben toen gewoon meer... Nou, die zin een beetje in de gaten gaan houden. En Ik drumde toen ook nog. En destijds speelde bij Kane speelde Cyril Directie. Ja. Die vond ik ook heel gaaf. Dus ik vond nou ja, er kwamen ook wel live concerten dan op TMF van Kane. En ik vond dat heel gaaf.
En, ze deden dat ook heel handig, moet ik zeggen hoor. Ik kan me ook van Kane nog iets herinneren. Het was nog voordat ze echt naar buiten kwamen of zo. Het was rondom de eerste single.
Ja.
Dat ze op TV West in één keer kwamen een interview op een strand. En liepen ze dan echt super cool. Weet je, ook inderdaad. Dennis dan een gitaartje erbij en dan even een beetje zo even jammen, weet je wel?
Ja, je wil er gewoon bij zijn of zo.
Ja, dat had zo'n aantrekkingskracht inderdaad. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vond dit trouwens ook een te gek nummer. Het is voor veel muzikanten is het stom dat je Kane cool vindt, maar ik vind het te gek. Ik heb het altijd goed gevonden. Ik moet zeggen dat ik hem soms ook wel dat ik nu een beetje om moet lachen hoe die zingt.
Ja.
Het komt voort uit de jaren 90, hè?
Precies.
Iedereen zong zo. Luister maar eens naar, noem eens iets. Google Dolls of zo.
Ja, en Pearl Jam.
Pearl Jam, dus allemaal die...
Ja.
Dat was toen.
Ja.
En hij deed dat gewoon echt heel goed.
Nou en of.
Ja. Hey, heb jij nog iets te maken met die Nansen aankomende soloplaat? Of heb jij daar niks?
Nee, alleen enkel dat ik de drummer ken. Nou,
Jimmy van de Nieuwenhuizen.
Ja. Maar voor de rest helemaal niet. Ik ben wel benieuwd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Hij heeft wel een single uitgebracht. Die heb ik nog niet gehoord.
Ik ook niet.
Nee, en ik heb hem ook niet op de radio voorbij gekomen. Dus ik weet niet. Misschien was het gewoon een soort van appetizertje, weet je wel. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Van wordt even wat gedropt. Wat niet per se dan het beste is wat er op die plaats staat.
Ja.
En dan komt er dadelijk me toch in één keer een hit overheen geklapt. Dat kan toch niet anders?
Ja, ik hoop het. In ieder geval, ik gun het ze.
Ja, zeker weten. Nou, dat was Kane. Even kijken. Oh, nee. Dat bedoel ik. Dat was Kane. Zo. Oh, stop. Even kijken. Er komen weer wat vragen binnen. Ik ga eens even kijken wat er allemaal hier gebeurt. Een Roger Eijk. Speel je nog steeds op een Gretsch? Ik zal je oude duo-jet met liefde blijven behandelen en reserveren voor je. Leuk podcast. Ja. Goed uit Limburg.
Wat leuk.
Jullie kennen elkaar.
Nou ja, als zijnde dat ik had ooit had ik een Gretsch. Ja. En die had ik toen weggedaan omdat ik heel graag een Telecaster wilde. En dat kon niet allebei. En uiteindelijk ben ik er wel blij mee geweest. Want die Telecaster heb ik superveel opgespeeld. Ik ga zo laten zien.
Laat maar zien.
Het gaat om deze Telecaster. Een haar Telecaster die gewoon had staan. Dus die is niet voor mij gebouwd. Die zwarte wel.
Hmm.
En dus hier heb ik altijd heel veel gespeeld. Dus in die zin geen spijt van gehad. Maar... die Gretsch was wel heel gaaf. Dus wat dat betreft heb ik er wel ooit een beetje spijt van gehad. En ik denk een jaartje of wat terug vond ik er weer eentje. En dat is dus deze, een Gretsch Duojet. En ik had ooit begrepen dat Gretsches uit de jaren 90 dat die goed waren. En nou ja, los daarvan, ik vond het destijds een heel mooie gitaar. En daar heb ik nog wel eens een paar keer aan teruggedacht.
Ja.
Dus toen zag ik hem weer voorbij komen op Marktplaats. Dus toen heb ik deze weer gekocht. Maar via... een collega-gitarist Rob de Groot is ook leuk voor de podcast van Danny Vera.
Hey, ja, te gek. Danny Vera over 2 weken trouwens gehad. 3 weken.
Oh, nou.
Danny Vera zelf.
Wat goed. Nou ja, dan zal die Rob ook wel noemen. Ja. En die linkte mij dan dus ineens weer aan Roger. Die had dus mijn Gretsch gekocht, want ik wist dat niet meer. En ik kon de correspondentie ook niet meer vinden in mijn mail. Dus toen we even een soort contact gehad en hij heeft hem nog. En ik zei wel, als je hem ooit weg doet, laat het even weten. Want misschien is die wel toffer, toch, dan deze. Maar deze is nog steeds heel vet.
Ah, dus, te gek. Ik heb het idee dat we trouwens op Facebook geblokkeerd zijn.
Oh, wat stom. Facebook is niet zo tolerant.
Ik zie nu dat we op de Gitaarman podcast wel geteld 0 viewers hebben op dit moment. En ik kreeg een melding... dat komt dan door de muziek die je dan laat horen, dat je dan in één keer geblokkeerd wordt.
Nou.
Dus sorry mensen, als je net zat te kijken, ga eventjes naar mijn YouTube of naar mijn, naar mijn Periscope. Dat kan ook. Gewoon apenstaartje Ed Struijdert op Twitter. Ik herstart nu even die stream terwijl we dit aan het doen zijn. Als je nu aan het luisteren bent en je denkt van, waarom heeft hij het over live? Het kan zijn dat je deze podcast namelijk gewoon... op een ander moment terugkijken, op het moment dat het jou uitkomt, dat klopt. Deze podcast wordt vanaf heden live opgenomen en uitgezonden. Elke week is de bedoeling dat ik of maandag of dinsdag live ga. met een gast. Volgende week dinsdag, kan ik alvast zeggen, is er een nieuwe weer om 20:30. Dan heb ik de gast Marcel Visser van de Marcel Visser Band. Onder andere natuurlijk bekend van De Beste Zangers.
Okay, ook niet de minste sessiegitarist.
Nee, ja, we zitten gelijk goed in de sessie cats.
Ja.
Volgens mij zijn we weer live op Facebook. Dus dat is mooi.
Ja.
Dan pakken we nog even een ander vraagje erbij. Jee. Die zegt, Clemens, wat is je tofste samenwerking geweest tot nu toe?
Oh, dat is wel een goede vraag. Tofste samenwerking. En dan, Ja, dat zijn er veel. Als zijn er een samenwerking, kan ik denken aan dat kan met een artiest zijn, of maar ook een soort studio moment. Wat een moeilijke vraag.
Dus een goede vraag in dit geval.
Nou en of.
Goeie vraag, jij.
Tofste samenwerking.
Jee.
Ja.
Heb ik net heb ik die. Het sound effect niet. Jammer zeg.
Nou ja, goed, ja, ik weet het niet. Ja, het soort, ik heb met collega's super gave momenten beleefd. En dan, nou, en als je het soort qua droombeeld dan zou, met Marco in de Kuip, is dan een super toffe samenwerking.
Ja, ja, dus, dat ja, begrijp ik wel. Ja. Dat is wel natuurlijk echt een soort van, wauw.
Dat is wel, ja, een soort ultiem ding of zo, wat ik ook helemaal niet wist dat het zo tof was of zo. Maar toch zo'n stadion, ja, dat heeft wel iets speciaals.
Ja, ja. Even kijken, laten we het even hebben over gear.
Yes.
Gear. Want ik kreeg heel veel vragen van mensen. En vooral verzoeken van mensen. Van jongens, Ed, als je nou weer doorgaat met die podcast, wil je wat meer over gear hebben? Want we willen graag weten waar die gasten op spelen. Dus nou, laten we daar maar eens gewoon eens even mee beginnen. Clemens, op wat voor spullen speel jij? Wat is nou jouw gearlijst? Even gewoon een beetje kort door de bocht.
Oké, kort door de bocht. Ja, dan hangt het wel een beetje samen met de klus, wat dan een beetje een lelijk woord is. Maar wat ik doe, voor veel van die tv-dingen en begeleidingsdingen is een camper heel handig. Want dat is een beetje soort van de standaard geworden de afgelopen jaren. Dus als je ergens komt, dan liggen er al twee XLR'tjes voor je klaar. maar dat zijn natuurlijk wel altijd van die dingen waar alles op in-ears gebeurt. En dat is wel bepalend, denk ik. En bij Marco begon ik het eerste jaar ook op een camper. Omdat, nou, degene voor mij, Edwin de Groot, die trouwens, die is eigenlijk bassist, maar kan ook gitaar en zingen en die kan alles. Die is verschrikkelijk goed. Die speelde ook op een camper. Dus dat heb ik ook gedaan. En dat ben ik nu sinds, na een jaar heb ik toch gevraagd of ik met versterkers mocht komen. Omdat ik het ook altijd een keer wilde, gewoon zo'n grote kist had waar gewoon drie versterkers in zitten. Gewoon ja. Een Fender, Bandmaster en een Matchless clone en een Marshall ding. Gewoon de drie klassiekers.
Ja.
En die gebruik ik bij Marco en daar staat mijn speakerkast, omdat ik dan ook zing, staat mijn speakerkast of ergens achter of onder het podium. Maar die staat wel gewoon aan en dat is toch wel een te gekke sound.
Dat is wel, ja, daar kan natuurlijk geen camper tegenop uiteindelijk.
Nee. En dan is een camper is super handig en ja. Het klinkt doorgaans goed genoeg en het kan er lekker mee spelen. En, ja.
Als je in de studio gaat A, B'en met elkaar, dan ja, moet je wel van goede huizen komen. Wil je het
zeker, ja.
Blind kunnen onderscheiden van elkaar. Maar ja, op het podium qua gevoel is het ook denk ik vooral, hè?
Ja, nou goed, en daar ben je ook aan. Want nou, dan in mijn branche gebeurt het best wel veel dat er dan toch dingen op in-ears zijn. En met tv-programma's, dan als je met een speaker aankomt, dan heb je eigenlijk al een probleem.
Ja, dan is het al gelijk,
Ja, soort paniek. Kan er niet uit of zacht of ergens weg. Of nou ja, dus dan kom je met zo'n ding.
Weg ja. Met die speaker. Ja.
Ja, dus dat is, nou goed, dat hoort er dan bij. Dus dus dat, en voordat de camper er was, speelde ik altijd gewoon met twee versterkers. En dat kwam ook al voort vanuit, nou ja, op oortjes gaan spelen, op in-ears.
Ja.
En soort, nou ja, op in-ears de sound van één SM57 voor je versterker. Dat is de lelijkste sound die er bestaat.
Just doesn't cut it.
Ja. Nee, dus daar ben ik daar met, destijds met de monitorman, nou dat was bij Crystal speelde ik toen. Ben ik daar gewoon samen met hem gaan zoeken van nou, hoe kan je nou een soort ruimte creëren op je oortjes?
Ja.
En hij heeft allemaal soort super gave dingen bedacht, ook qua nou, dan nog een 57 ervoor en die kon hij dan nog een keer binnenhalen en dan een paar milliseconden vertragen en dat dan weer links-rechts spelen, waardoor je toch een soort breedte en ruimte kreeg. Dat vond ik super tof. En dat ging op een gegeven moment over naar, dacht ik, nou, dan neem ik nog een versterker mee. En dan gewoon stereo. En gewoon, ik had, nou, die Tone King waar ik al jaren dingen mee doe en ik had zo'n Een Marshall, ja, ik wijs daar omdat ze daar staan.
Ja, ja.
Zo'n Marshall 1974X, EL84, combootje 1x12. En ze waren allebei goed mee te nemen. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor...
Fijn, nou ja, zeker.
Als je dat 4-5 keer in de week allemaal in en uit je auto moet doen, dan houdt het ergens op met de 4x12.
Ja.
Dus daar heb ik gewoon jarenlang heel veel mee gedaan, tot die camper kwam. En dat was ook fijn voor stereo. En nu, heb ik sinds een jaar of iets meer, heb ik dan zo'n OX van Universal Audio.
Ja.
En dat vind ik ook wel heel tof. Ik gebruik hem nu nog vooral voor in de studio. En daar merk ik toch wel, als ik daarmee speel, dat reageert toch wel anders dan de camper. En daar ga ik dan toch wel andere dingen van spelen, zo blijkt.
Is dat iets dynamischer? Voelt dat dynamischer? Of hoe zou je dat omschrijven?
Ja, in mijn beleving wel. Dus een soort dynamisch bereik is dan groter, omdat je toch, je hebt de buizenamp reageert gewoon fysiek op dat wat erin komt.
Ja.
En hoe dan de OX, ik gebruik dat dus als speakersimulatie. Ja. Dat kan, Universal Audio kan waanzinnig goed dingen namaken, waardoor het geluid, naar mijn beleving zo, het klinkt zo goed dat ik vond ik heel, heel tof om te merken.
Het is wel echt een... ik hoorde heel veel mensen, ook Jaap Kwakman, die ik vorig jaar als eerste heb gesproken toen voor deze podcast. Die ging er ook heel erg lekker op die OX-box.
Ja. Ja.
Ik twijfel nog steeds. Ik waarschijnlijk als ik hem een keer aan de tand voel, dan ben ik ook verkocht.
Ja,
dus corona technisch gezien doe ik dat maar even niet.
Nee.
Is dat niet zo heel erg handig. Nee. Even kijken hoor. Qua pedaaltjes, wat gebruik jij bijvoorbeeld voor... heb je nog steeds die Marshall Bluesbreaker die je gebruikt?
Ja, die gebruik ik nog steeds veel. En daar ben ik toen ik op een gegeven moment een camper set ging maken, vond ik het wel spannend om aan die camper te beginnen. Dus heb ik gewoon nog wel een paar pedaaltjes ervoor gehouden.
Oh ja.
En dat doe ik nog steeds. Dus in die zin is het een soort hybride ding. En daar heb ik toen eigenlijk, omdat die Marshall Bluesbreaker is best een groot pedaal. Mm-hmm. Ik kan ze erbij pakken, maar goed, dat is misschien niet veel. Mensen kunnen ook googlen. Ben ik de RC Booster van Exotic gaan gebruiken.
Oh.
En dat is nu eigenlijk, in ieder geval voor die camper en ook voor een boordje wat ik daarna weer ben gaan maken, is dat een beetje mijn always-on pedal, zoals ze dat wel eens noemen. En dat is gewoon een soort, dat maakt alsof je versterker soort op de rand staat van oversturen, waardoor die gewoon dynamischer reageert, naar mijn idee.
Ja.
Dus dat is mijn basissound. En dan heb ik ook op een gegeven moment, maar dat gebruik ik ook wel denk ik een jaar of 10, van Paul Cochran heet het volgens mij.
Ja.
Tenminste, dat is gewoon de bouwer. Die heeft een Tim pedal, of Timmy. Dat is de kleinere variant.
Timmy.
En dat is ook een beetje een soort... Ja, men noemt het een boutique pedaal. Maar dat is ook een soort transparante overdrive. En eigenlijk soort... Die combinatie is eigenlijk bijna mijn basis geweest de afgelopen 10 jaar.
Daar kan je lekker mee kleuren.
Ja, en dat en nu sinds een paar jaar... Nou, sinds afgelopen jaar denk ik... ik ga er eens een beetje iets losser van komen. Dus ik probeer eens wat andere pedaaltjes. Ja. Maar
dat is ook wel belangrijk dat je niet inderdaad... Je moet jezelf ook blijven uitdagen of vernieuwen of kijken wat is er nog meer.
Ja, nou en of.
Hey, en qua galm, delay, pedaaltjes? Strymon, zit jij in Strymon-land?
Ja, ik ben wel Strymon-liefhebber. En qua galm vind ik, je hebt ook van Eventide heb je de H9, dat grote witte pedaal.
Oh ja. Ja.
En daar, die kan je of als leeg pedaal kopen of als helemaal vol met alles erop staat. Maar als die leeg is, kan je alles. Die heeft ook super mooie galmen. En nou heb ik ook onlangs zo'n Big Sky. Nou, onlangs, dat was nog voor de coronatijd. Maar van Strymon de Big Sky gekocht. Dus die moet ook nog een keer ergens op een board komen. Want die is
heb je die ook gebruikt toen voor die Alles Komt Weer Goed plaat van mij? Heb je daar die...
Nee.
Is dat gewoon de camper?
Dat gebruikt dan gewoon een soort plugins in Logic.
Welke plugins? Ja. Laten we gelijk doorpakken. Wat gebruik je voor lekkere plugins in Logic om die gitaarsound zo smeuig te krijgen?
dat heb ik nu sinds ook een tijdje. Die Valhalla Vintage Verb.
Ja, dat is hem gewoon.
Ja, die is super mooi. Maar voordat ik die had, heb ik gewoon heel veel met de Silver Reverb uit Logic zelf gedaan. Die vind ik ook hartstikke mooi.
Ja, er zijn meerdere reverbs die naar galmkamers leiden.
Ja, precies.
Ja. Die Valhalla, als je nu kijkt en je denkt, waar hebben ze het over jongens? Gaat dit nog eens over gitaren? Nee, dit is echt wel eventjes de diepte in qua nerdgehalte.
Ja.
Dit gaat nu even over computers en over het opnemen van je gitaar op een computer.
Ja.
En dan gooi je er daar zeg maar een galmpje overheen. En dan dat doe je met een plugin. En de Valhalla Reverb is de plugin denk ik wel van de afgelopen 5-6 jaar zeker. Ik heb hem volgens mij leren kennen in 2014. Ja. Dus zeker al 6 jaar dat hij al bestaat.
Zo.
Nou ja, ik was toen in Engeland. En, in Londen voor mijn tweede plaat. En die producer met wie ik werkte, die gebruikte hem. Zo ben ik hem toen op het spoor gekomen. En dat ding is helemaal niet duur. Is nog steeds niet. Kost geen rol. Een paar tientjes geloof ik.
Dat is bizar. Ja, dat is waanzinnig. En iedereen.
Ik heb hem eigenlijk altijd... Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik heb hem eigenlijk altijd gewoon op de beginstand staan. En dan, weet je, dan doe ik... Het enige wat ik vaak doe is... dan zeg maar de reverb tijd een beetje aanpassen. Maar ik vind die al zo lekker. Die hal, weet je, echt zo lekker.
Ja.
Ah, thuiskomen, weet je wel.
Ja, het is misschien ook soms een beetje luiigheid of zo. Ja. Dat je, het klinkt allemaal gelijk lekker en mooi. Ja. Ja. Maar goed, als je nog zorgt dat je nog ondertussen een beetje fatsoenlijk kan spelen... dan mag je het wel gebruiken, vind ik.
Even kijken, er komt nog een vraag binnen hier zo. Eerst deze opmerking van Yvonne. Ik had al lang respect voor het werk van Clemens... maar ik wist niet dat het zo een bescheiden aardig persoon is. En interessant om naar te luisteren. Het is prima om thuis... En dan wordt het de comment afgebroken. Hierzo. Oh, wacht, ik kan het hier. En interessant om naar te luisteren. Het is prima om thuis te zijn nu.
Nou wat goed.
Dat is fijn.
Wat een ontzettend aardige woorden. Dankjewel, Yvonne.
Even nog een klein zijstapje, Zevenhuizen technische wijs. Koen, die zegt, Zevenhuizen heeft gek genoeg een aantal goede restaurants. Wat is je favoriet?
Huh? De Italiaan. Die is echt supergoed. Ja, dat moet ik even opzoeken.
Nou ja, komen we op terug.
Ja, het is een Italiaanse naam.
Zetten we in de show notes.
Ja. Ja. Ja.
Dat vergeet ik natuurlijk. Ja. Die is nog een hele gewaardeerde collega, Niels van de Steenhoven.
Kijk
en luistert ook.
Ja, nou, die
over goede gitaristen, ja, zeker weten, ja.
Zo.
Over goede gitaristen gesproken.
Zo.
Even kijken. Ja. J, die zegt, mannen, als je moet kiezen, top amp, crap gitaar of andersom? Dus een top amp en een crap gitaar of een crap amp en een top gitaar?
Ja, dan denk ik toch een topgitaar en een crap amp. Puur omdat dat is het eerste stadium van vertalen, zeg maar. Ja. Gewoon, dat is echt wel een goede vraag. Maar,
ja, vind
maar
ik goed, ook.
Dat was mijn eerste gedachte. Dacht, nee, gewoon een fijne gitaar waarop je comfortabel voelt en meer uit de voeten kan. En dan komt er met die crap amp komt er dan toch wel misschien iets fatsoenlijks uit in plaats van...
Kan je wel iets uithalen. Ja, hè, dat is toch wel toch wel ding. Ik heb datzelfde met, om even weer het studio zijstapje te maken.
Ja.
Met microfoons. Weet je wel? Een goede microfoon en een kut preamp. Of een kut preamp en een... Of een of andersom.
Ja.
Weet je wel? Ik ben er nu al achter dat het gewoon heel erg helpt als je een hele goede microfoon hebt. Dat eigenlijk toch wel de basis is. En dat merk ik ook. Nou, we hebben toevallig allebei zo'nzelfde Neumann pijpje.
KM184.
De KM184 om gitaren mee op te nemen.
Ja.
En dat sinds ik dat ding heb, merk ik gewoon en denk van, dus zo wil ik altijd al dat mijn akoestische gitaar klinkt. Dit is hoe ik hem hoor zelf.
Ja. Ja, ja.
Weet je wel? En nu zet ik een microfoontje ervoor die precies dat pakt.
Ja.
En dat volgens mij is dat precies ook inderdaad wat jij nu net zegt. Je kan beter een hele goede gitaar hebben. Dat is de input.
Ja.
De input moet goed zijn.
Ja.
En dan van daaruit
dat maakt het makkelijker.
Zien we wel weer verder.
Precies.
Even kijken. Wat komt er nog meer binnen? Michael Galjaard die zegt goedenavond heren.
Goedenavond Michael.
Goedenavond. We gaan bijna stoppen trouwens, want we zijn al lekker even bezig.
Leuk.
Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, ik vergeet altijd helemaal de tijd. En ik heb nog niet eens alles gevraagd wat ik wil.
Ach.
Daarover gesproken, als jij nu kijkt en je wil nog eventjes een laatste vraag stellen aan Clemens. Klim eventjes in die chat en laat even van je horen. Want we hebben inmiddels iedereen weer aan boord. Nadat ik denk doordat ik Kane had gedraaid. Dat Sony Music, ik kreeg een keer melding hier in beeld. Sony Music has blocked your video.
Wauw.
Ja, zo gaat dat dus op Facebook. Daar moet ik dus een beetje mee uitkijken.
Ja, dat is weer wat geleerd.
Ja, dat is waar. Normaal gesproken kwam ik er achteraf pas achter natuurlijk. Op het moment dat ik de boel online gooide. Even zien. Ik wil nog even wat dingen van jou weten. Onder andere... Dat hadden we net al in het voorgesprekje even over. YouTube staat natuurlijk gewoon vol met kanalen waarin gear wordt besproken. Waarin gitaren worden getest.
Ja,
waarin je eigenlijk wordt geprikkeld om gewoon die poeplap te trekken en weer wat te kopen.
Ja.
Eerste vraag. Wat staat nu bovenaan jouw wishlist? Wat is het eerste wat je denkt van, als ik dadelijk uit die coronacrisis ben, dan ga ik me toch eens even een partij... een spuitje kopen?
Ja, nou zat ik te denken, maar ook toch weer om dan nu, zeg maar, nou, versterkers vind ik heel gaaf en het moet ook stil, zeg maar, de stille optie moet. Dus dan een soort live set met die aux.
Ah.
Dus dan daarover nadenken. En ik zat dan toch te denken, ik wilde ooit helemaal vroeger wel eens een keer zo'n Bokner Ecstasy. Dat is zo'n te gekke top. En die vond ik toen altijd heel mooi klinken. En die hebben nu een kleine versie uitgebracht. Oh, dus die wil ik wel serieus gaan proberen.
Te gek, ja. Dat is wel echt die sound van de jaren, eind jaren 90, toch?
Ja,
zou ik bijna willen zeggen.
Maar soort, je ziet hem nu ook nog in setups waarbij die heel divers kan klinken bij andere gitaristen. Waarmee ik denk van, nou, dat is helemaal niet zo'n... Ik denk dat het wel een soort gave allround amp is die heel veel kan. En weer eens wat anders.
Ja. Hey, en dan eventjes over het hele YouTube-verhaal.
Ja.
Wat zijn de kanalen die jij volgt, waar jij op geabonneerd bent?
Nou, nu sinds deze coronatijd is er één... Ik vind die Nashville scene vind ik ook heel leuk. Daar zitten ook waanzinnige studiogasten. Dat vind ik echt het allergaafste van wat daar is. En daar, nou, sinds een jaar of weet ik veel, 10, 11 kwam ik Tom Bukovac tegen. En die heeft nu, dat is gewoon zo'n studiogast. En die voor de rest kan je bewijs van nergens vinden. Maar nu sinds die coronatijd heeft hij soort corona lessons is die gaan opzetten. Met elke dag een filmpje waarin die iets laat zien. Hij is echt waanzinnig als zijn sound en hij speelt echt te gek. Dus hij is nu echt wel ontzettend gegroeid op YouTube. En volgens mij heet hij daar 501 Chorus Echo.
501 maar, Chorus Echo.
Maar, ja. Maar goed, als je op Tom Bukovac, en dat is dan B-U-K-O-V-A-C. Als je daarop zoekt, dan kom je er ook wel. En dat is super tof. En dan heb je nog in L.A. heb je een studiogast, Tim Pierce.
Ja.
En die is ook sinds jaren echt wel heel actief geworden op YouTube. En die maakt heel veel filmpjes en lessons. En die laat gewoon heel veel... Zeker zijn oudere filmpjes laat hij echt zien. Dat vind ik dan heel leuk. Hoe hij een liedje benadert, zeg maar. En hij doet alles vanuit huis. Hij zit echt in een soort... Nou ja, in een soort cockpit van gear, zeg maar. Het ziet er ook heel gaaf uit. En nou ja, goed. Dus dat is echt een tof kanaal voor de gasten die soort sessie-studio dingen heel leuk vinden.
Ja.
Dan heb ik nog Red Shul. Dat is ook... vinden mensen wel. Red Shul, dat is een beetje een soort vlog-achtige gast. Hij doet ook wel soort demo's, maar hij heeft wel een soort gave sound. En hij toert met bandjes. En hij vertelt gewoon heel veel over soort het werkende leven als gitarist of zo.
Okay.
En hij brengt dat in heel mooie filmpjes. Dat is heel leuk. En dan natuurlijk ons, wat dat betreft, nationaal product Paul Davids.
Ja.
Die is waanzinnig bekend. En nou, vind ik heel leuk. Want wij zaten samen in ons gitaarjaar op het conservatorium. Dus ik vind het geweldig om te zien. Hij is gewoon de gitarist op YouTube qua abonnees.
Hoeveel heeft hij er? 1,5 miljoen of zo? Of,
ja, meer. Volgens mij gaat er richting de 2. En dat gaat al die, nou ja, bij wijze van die studiogasten, Amerikaanse gasten, allemaal ver vooruit. Je hebt natuurlijk ook Pete Thorne en zo. Is ook waanzinnig. Echt supergoed.
Pete Thorne, ja, die is wel goed.
Pete Thorne is heel tof, ja.
Ah, die heb ik ook op Instagram en dan zie ik dat weer en ik...
ja, dat is
super not worthy.
Ja, en die gasten en ze vertellen heel leuk. Dus je leert er ook echt veel van.
Ja.
Dus het is niet alleen maar gear. Dat doen ze ook veel. Gewoon laten zien wat gear kan en nieuwe gear. Maar ook de toepassing ervan. Dus dat vind ik heel gaaf.
Dat is uiteindelijk ook waar het om draait. Hè? Ik bedoel, gear, ja. Het zit uiteindelijk in je vingers en in je hoofd.
Nou en of, ja.
Als je dat om elkaar weet aan te sluiten, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. En gear helpt.
Het helpt. Het zijn gewoon gereedschappen.
Het is gereedschap. Je bent als de timmerman... Met zijn hamer en zijn zaag.
Ja, precies.
Ja, toch?
Ja, natuurlijk de bekende ook de Dead Pedal Show en Andertons en zo.
Ja, dat vind ik ook wel grappig met die Deense gast. Danny Speed inderdaad. Die kan dat wel smeug vertellen.
Ja, dus dat is
ook gewoon... Zijn er in Nederland, nou behalve dan Paul Davids... Die trouwens ook wel een paar keer genoemd is van... Die moet ook in die podcast. Dus ja wie weet, jij kent hem, denk ik.
Ja hoor. Nou ja, tenminste van school. Maar misschien, hij is heel benaderbaar.
Misschien kan je hem eens een appje sturen van... zou je eens een keer actie op geen zon ons willen geven?
Ja,
want ik wil wel natuurlijk zo'n grootheid... Dan moet ik het misschien in het Engels gaan doen.
Anders, YouTube
misschien moet ik het wel in het Engels gaan doen dan.
Dat zou best kunnen.
Dat zou wel gaan zijn. Ik vind hoe hij Engels praat erg goed. Weet je?
Ja, zeker. En zijn filmpjes zien er ook waanzinnig uit. Dat is gewoon kunst op zich. Goed.
En ik, op een gegeven moment maakte hij zich ook heel erg boos over die copyright shit die aan de hand was ook op YouTube. Ik ben wel benieuwd hoe dat er nu voor staat. Want het ging er volgens mij zelfs om als hij iets speelde. Bijvoorbeeld, stel hij speelde Purple Haze of zo, een likje. Nee. Dan werd het al gelijk echt zo bam. Of offline gehaald. Of de advertentie revenue werden er vanaf getrokken. Ja, en dat is precies, weet je, hij is een soort van leraar. Weet je, dat zou betekenen dat een leraar niet meer mensen dingen mag leren. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat nu doet.
Ja, maar dat leeft enorm op YouTube. Dat soort copyright dingen. En er zijn natuurlijk heel veel in deze tijd gasten die aan het lesgeven zijn.
Ja.
Op die manier. Of inderdaad filmpjes maken en dingen vertellen. En iedereen loopt ermee te stoeien, merk ik.
Ja, nou, ik merk het nu ook voor het eerst. Denk ik, oké, het wordt dus nu gewoon uit de lucht gehaald. Nou ja,
dat is gewoon jammer.
Het gebeurt. Even kijken, wat had ik nog verder qua vragen? Ik moet natuurlijk eventjes nog snel de dilemma's doen. Want dat is natuurlijk gebleven.
Ja,
ook in seizoen 2. Welke gitaar pak je als eerst als je huis in de fik staat?
Ja, dan mag ik er 2?
Tuurlijk, ja, jij wel. Je hebt 2 handen.
Oké. Nou, dan die zwarte Telecaster.
Ja.
Die, Cabronita heet die.
Ja.
En ik heb deze Les Paul. Die is me ook dierbaar geworden door sentiment. Als zijnde, toen ik bij Marco ging spelen, ben ik naar Gibson meegenomen door Edwin destijds. Naar Gibson Nederland kwam het hier toen net. En toen heb ik deze gitaar mogen lenen. En die heb ik nu sinds een half jaar geleden heb ik hem ook mogen kopen. Dus nu is die echt van mij. En nou goed, met deze heb ik met Marco dus altijd gespeeld, zeg maar.
Ja.
Dus die is mij ook veel waard. Wat ook.
Ja,
dus
begrijp ik.
Die 2 pak ik.
Smeug. Ja. Nou, ik denk dat ik hier het volgende antwoord, dat ik dat al weet. Je mag ook 1 stompbox nemen. Welke pak je dan?
Ja, ik denk dan toch die Bluesbreaker.
Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen.
Ja, ja.
Je favoriete akoestische gitaar. Daar staat hij, hè?
Dat is toch deze, ja. En ik heb ook, ik begon altijd met, nou, ik begon altijd. Mijn eerste echte serieuze akoestische gitaar was een J200 van Gibson.
Ja.
Ik kan hem pakken, maar men weet het allicht wel zo'n, volgens mij, van de hoes van Mark Knopfler samen met Emmylou Harris. En Emmylou speelde er ook op. Nou ja, gewoon super mooi. Maar deze was een soort impulsaankoop bij de Fellowship of Acoustics.
Topwinkel ook?
Ja, een gitaarwinkel in Dedemsvaart.
Nooit met te veel geld naartoe gaan.
Nee, en dat is voor ons een stukje rijden, Ed. Maar
ja.
Voor Bernard Gepken bijvoorbeeld niet.
Binnenkort ook de gast in deze podcast trouwens,
kijk,
Bernard Gepken.
Nou, te gek en terecht. Dat is nu deze geworden.
Te gek.
Deze is mijn favoriete akoestische gitaar.
Ah, ja, dat is toch fijn, hè? Ja, ja. Ik vroeg aan jou ook, van welke is het, de Martin? Wat is het, toen jij voor mij had ingespeeld?
Ja.
Nee, het is mijn Gibson.
Nee, maar dat was niet die.
Was dat niet die?
Nee, dat was een Martin. Maar dat was,
Dat was het. Nee, ik vroeg van, was het een Gibson? Toen zei jij, nee, het is de Martin. Dat was het.
Ja, ja. Ja, ik heb ook een Martin die ook hartstikke mooi klinkt. En die stond toevallig een halfje lager gestemd.
Ja.
En dat kwam goed uit voor jouw liedje. En
precies, dacht, precies.
1-1.
1-1 is 3 in dit geval. Even kijken, fingerpicking of slag?
Slag.
Slag. Ja. Dunne of dikke plectrums? En zo nee, waarom, welk merk?
Ik weet niet zo goed wat. Ik denk dat ik dan aan de dikke kant zit, maar ik gebruik de roze Dunlop van 96 mm.
Oh ja.
En die gebruik ik voor alles.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is het. Ja.
Om inderdaad een doos van Thomann mee open te maken.
Dat nou ja, ik bedoel meer voor zo en akoestisch en elektrisch en slag en nou ja, gewoon alles.
Ja, precies. Ja, dat is wel. Ja, volgens mij zit hij net 1 dikte onder. Ja, ik heb hier nu toevallig net niks liggen.
Wat heb jij?
Ik heb altijd die. Die paarse Dunlops.
Oh, dus dat is een tandje dikker dan.
Ja, die zijn echt. Daar kan je iemand mee omleggen als het moet.
Ja, nou, ik heb ook een keer van Niels van de Steenhoven toevallig. Kreeg ik deze plectrum. En die, dat was ook. Nou, dat deed ook. Ik ga hem laten zien, kijken of dat lukt. Zie je, het is een soort kaas.
Oh ja.
Dat is toch te gek. Maar dus door het feit dat die gaatjes erin zitten, dat heeft ook weer een soort effect op de toon. Het is bizar. Maar
het is wel een. Het is een wereld op zich. Je zou daar eigenlijk een aparte podcast aan kunnen wijden.
Ik denk het wel, ja.
Als je eenmaal in plectrumland komt, dan kom je er niet meer uit. Nee. Ik was toevallig gisteren bij mijn moeder en toen ging ik daar even op zolder kijken. Van, er lagen nog wat spullen van mij, van vroeger. Weet je wat, kan je nou eindelijk eens een keer... Weet je wel, je hebt allemaal zo'n krat met kabels. Weet je wel, en ik had dus in mijn ouderlijk huis stond nog één zo'n krat met kabels van mij. En mijn moeder zegt, joh, wil je nou toch eens kijken? Dus ik ben gaan kijken en ondertussen trok ik nog wat andere laadjes open. Toen vond ik in één keer allemaal oude plectrums. En toen vond ik ook van die duimplectrums die je zo eromheen schuift om je duim, weet je wel.
Oh ja, ja, ja.
En om je vingers, weet je. Daar ben ik ook ooit een keer ingedoken. Maar dat heeft mij nooit op de een of andere manier... Dat echt dat fingerpicking met die dingen. Heb jij daar ervaring mee? Met zo'n thumbpick en zo?
Nee. Dat heb ik ook nooit gedaan.
Nee, hè?
Nee, maar volgens mij, ja, dan moet je echt indoor. Als je dat wil, inderdaad, ook als je, weet ik, van banjo gaat spelen of misschien een pedalsteel, dan hoort dat daarbij en dan moet je gewoon oefenen.
Als ik dat zie, dan denk ik, ah, oh, ik wil dat.
Nou
ja, ik wil dat.
Het gewoon
moet je gaan oefenen, ja, nee.
Ja.
Oké, we gaan door.
Leuk.
010 of 011 op je elektrische?
010,
hè, ja. Heb je ooit wel eens een 011 periode gehad?
Nee.
Nee, jij komt ook uit Rotterdam lekker, natuurlijk, dus dat je kan ook eigenlijk niet anders zeggen dan 010 natuurlijk.
Zo is het.
Ja, het is het gewoon.
Mooi.
Even kijken, dan komen we uit bij het laatste dilemma. Nagels van je rechterhand, kort of lang?
Oh ja, ik heb ze wel een soort kort.
Kort?
Als in geaccepteerd kort.
Ja, precies.
Niet nagelbijtend kort.
Nee, precies. Ja, bij mij wordt het al te lang en dan op een gegeven moment krijg ik klachtenbrieven van mijn vriendin.
Ja.
En dan weet ik, oké. Ja. Maar ik speel gitaar, ik tokkel, weet je wel.
Ja.
En je hoeft er niet uit te zien als een vrouw. Nee, dat is waar. En dan pak ik toch maar weer het nagelknippertje.
Ja. Mooi kleurtje erop, ja.
Zo gaat dat, ja.
Ja.
Ik denk dat we er zijn. Er komen geen vragen meer binnen. Er komt nog wel een leuk bericht binnen. Even kijken hier zo. Van Els. Wat een ontzettend leuke podcast. Trotse ouders. Volgens mij is dat je moeder. Wat leuk.
Ah, dat is lief. Heel leuk.
Nou, leuk mama van Clemens dat jullie kijken. Dat is te
ontzettend
gek.
Leuk. Ja, ja. Die hebben anderhalf uur gitaar geouwehoer moeten aanhoren.
Nou, inderdaad joh. Ja, we zijn bijna anderhalf uur bezig. We zijn bijna anderhalf uur bezig. Het is nogal wat. Maar ik moet zeggen, ik vind het experiment meer dan geslaagd.
Nou of.
Om het op deze manier te doen. Ik hoop dat de mensen die nu kijken dat ook vinden en vonden. Laat nog even weten in de chat wat je van deze opzet vindt. Of het overkomt, of het niet overkomt, of er weet ik het wat. Geen idee.
Ja.
Geen idee. Maar ik hoor in de verte, hoor ik hem al.
Evalueer. Ja, de eindtune. Ja,
de eindtune. Daar zou je hem hebben. Dus Clemens, dankjewel voor het kijken.
Ik vond het een grote eer. Heel tof.
Nou ja, de eer was geheel wederzijds.
Ja, gelukkig.
Ik richt me nog even tot de mensen thuis. Dankjewel, mensen thuis, voor het luisteren en kijken naar Gitaarmannen de podcast. Like die Gitaarmannen podcast. Abonneer je op die Gitaarmannen podcast. En laat een recensie achter op Apple Podcasts. Dat zou ik heel erg tof vinden. En vertel natuurlijk aan iedere gitaarliefhebber die je tegenkomt dat dit de leukste gitaarpodcast is. Op in ieder geval, het westelijk halfrond. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei!